En daarna zal u worden gelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8, de versen 5 tot en met 13. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Matteüs 8, vers 5 tot en met 13.
Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mijn krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot een andere: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot een hoofdman over 100, ga heen en uw geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan de versen 10 tot en met 12. We willen die versen nogmaals met elkaar lezen. Matteüs 8, vers 10 tot en met 12. Daar luidt Gods woord in onze tekst voor vanmiddag. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zei tot degenen die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Als we lezen in de Bijbel, en heel bijzonder als we lezen in de evangeliën, dat is dat er dan zo heel vaak mensen met een vraag naar de Heer Jezus toekomen. En als u of als jij al die gedeelten waarin dat gebeurt eens zou doorlezen, het zou een mooie leidraad zijn voor je persoonlijke bijbellezing, al die gedeelten eens langs gaan waar de Heer Jezus een vraag naar zich toe krijgt, dan zou jij ontdekken dat die vragen met hele verschillende bedoelingen gesteld worden. Soms zijn het bij uitstek vijandige vragen die naar de Heer Jezus toekomen. Strikvragen die gesteld worden met maar één bedoeling: om de Heer Jezus in een valstrik te brengen. Soms zijn het op zich wel gemeende vragen, maar enkel vragen van het verstand, vragen van het hoofd. En soms zijn het ook vragen van het hart. Ik denk bijvoorbeeld aan die blindgeborene die we tegenkomen in Johannes 9 en die het aan de Heer Jezus vraagt als het gaat over de Christus: Heere, wie is Hij, opdat ik in Hem mogen geloven? Vijandige vragen, vragen van het hoofd, maar ook vragen van het hart. En toen u En toen jij vanmiddag in de kerk kwam, heb jij toen een vraag meegenomen? Nee, niet een vraag voor degene die vanmiddag op de preekstoel staat, maar een vraag in je hart voor de Heere zelf. En als u nu vanmiddag zonder vraag, of als jij zonder vraag naar de kerk gekomen bent, zou de Heere dan onrecht doen? Zou hij oneerlijk zijn als hij je ook zonder antwoord de kerk weer liet uitgaan? Geen vraag en daarom ook geen antwoord. En als u alleen maar een verstandelijke vraag hebt meegenomen, zeg, hoe zit het eigenlijk hiermee of daarmee? Zou de Heere onrecht doen als hij u antwoord gaf alleen maar voor uw verstand? Gemeente, wat zou het een zegen zijn als we vanmiddag naar de kerk gekomen zijn, misschien wel zonder vragen of alleen maar met een vraag van ons hoofd, van ons verstand, als we eens de kerk uit zouden gaan. Nee, niet alleen maar met een antwoord op die vraag, maar met nieuwe vragen, met een vraag van het hart. En wat zou het een dubbele zegen zijn als de Heere op die vraag van het hart nou ook door woord en geest antwoord zou willen geven. En laten we biddend om zulke vragen en om zulke antwoorden mogen gaan luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus geeft naar aanleiding van de ontmoeting met de hoofdman. Dat is het thema voor de preek. Het onderwijs van Jezus bij zijn ontmoeting met de hoofdman. We letten op drie dingen. In de eerste plaats geeft de Heer Jezus onderwijs met een voorbeeld. In de tweede plaats met een belofte. En in de derde plaats met een waarschuwing. Dus het onderwijs van de Heer Jezus bij zijn ontmoeting met de hoofdman, dat is onderwijs met een voorbeeld. Want we lezen in vers 10 dat Jezus zegt: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. En we zouden kunnen zeggen, onder andere met Calvijn, dat de Heer Jezus de hoofdman over 100 hier tot voorbeeld stelt. Vervolgens geeft Jezus onderwijs met een belofte, vers 11. Ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. En tenslotte geeft Jezus onderwijs met een waarschuwing, vers 12. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Gemeente, het onderwijs dat de Heer Jezus in onze tekst geeft, vindt allemaal plaats naar aanleiding van een ontmoeting. Een van de vele ontmoetingen die de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling, zijn leven op aarde, gehad heeft. En de evangelist Matthäus beschrijft ons hoe op een zeker moment, als de Heer Jezus het stadje Capernaum, waar hij waarschijnlijk ook gewoond heeft, binnengaat, daar een hoofdman naar hem toe komt. De hoofdman over 100. Wat was dat voor man? Wel, dat was een Romeinse legerofficier die in dat leger dus de leiding had over zo'n 100 mensen, zo'n 100 soldaten. Een centurio werd zo iemand genoemd. Het was een heiden. Dat moet u ook even goed bedenken. De Romeinen, ze haalden hun soldaten die gestationeerd waren in Capernaum en in Israël uit de omliggende landen van Israël, uit heidens gebied. En die heidense hoofdman over 100, die komt naar de Heer Jezus toe met een stuk nood. Want hij zegt het: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en leidt zware pijnen. Dat is op zich al opvallend. Hij komt niet met zichzelf in eerste instantie, maar hij komt met de nood van zijn knecht. En een knecht, een slaaf, is ooit door een van de Romeinen wel omschreven als een levend voorwerp, een levend gebruiksvoorwerp. Zo keken de Romeinen doorgaans tegen hun slaven aan. Dat waren mensen die leefden en die je konden helpen en die je kon inzetten om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Maar als je knecht ziek werd of als die stierf, dan nam je gewoon de volgende. Maar deze hoofdman, die is begaan met zijn knecht. En hij zegt het, mijn knecht ligt thuis, waarschijnlijk al langere tijd. En hij ligt daar geraakt. Dat betekent vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament halfzijdig verlamd. En hij heeft bovendien zware, folterende pijnen. En dat is niet het enige, want de evangelist Lucas, die ons ook over deze ontmoeting van de Heer Jezus bericht, die zegt nog dat deze knecht op zijn sterven lag. Zijn toestand is dus buitengewoon ernstig. Halfzijdig verlamd, bijzonder veel pijn en de dood is heel dichtbij gekomen. En als die hoofdman de nood van zijn knecht zo voor de Heer Jezus heeft uitgestort, wat doet de Heer Jezus dan? Komt hij? Geneest hij die knecht? Daar lijkt het in eerste instantie, als we vers 7 lezen, wel op. Want daar lezen we: en Jezus zei tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de vertaling die we hier treffen, dat is een goede vertaling. Die vertaling is zeker mogelijk vanuit het Grieks. Maar in de grondtekst van de Bijbel staan de woorden van vers 7 op een wat wonderlijke manier in een bepaalde volgorde. En alle nadruk valt ook op het woordje ik. En als we die woorden goed bezien, dan zijn de taalgeleerden het er eigenlijk wel over eens dat we naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met een vraag. En dan zou de Heer Jezus dus zeggen, zal ik komen en hem genezen? Plaatst u die woorden even tegen de achtergrond van het feit dat een Jood in de tijd van de Bijbel geen stap over de drempel zette bij een heiden. En nu komt er een heidense hoofdman met de nood van zijn ongetwijfeld ook heidense knecht of soldaat naar de Heer Jezus toe. Die behoorde naar zijn menselijke natuur tot het volk van Israël. En hij legt hem die nood voor. Maar dan zegt de Heer Jezus, zal ik komen en hem genezen? U hoort, daarin stelt de Heer Jezus die man op de proef. Het is net alsof de Heer Jezus twee vragen aan die man stelt, die daar voor hem neergeknield ligt. Dat hij om te beginnen vraagt, zeg, wie denk je eigenlijk wel dat je zelf bent? Dat je dat aan mij durft te vragen, zal ik komen naar uw huis, u die een heiden bent, wie denkt u dat u zelf bent? En de tweede vraag, die daar eigenlijk ook in opgesloten ligt, is, en wie denkt u wel dat ik ben? Wat voor gedachten hebt u over uzelf? En wat voor gedachten hebt u over mij? En dan is het alsof die hoofdman over 100 op die twee vragen gaat antwoorden. Dat lezen we ook in vers 8. Kijkt u maar mee. En de hoofdman over 100 antwoordende zei. En dan komt eerst het antwoord op die eerste vraag. Zeg hoofdman, wie denk je nu eigenlijk dat je zelf bent, dat je met zo'n verzoek naar mij toe komt? Dan gaat die hoofdman zeggen, Heere, dat is op zich al een aanspraak die de aandacht even moet hebben. Heere, dat betekent degene die het voor het zeggen heeft, de gebieder, de hoogste majesteit. Heere, zegt die hoofdman, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Dat is het eerste antwoord. Antwoord op de vraag, wie denkt u wel dat u nu zelf bent? Heere, ik ben het ook niet waard. En dan gebruikt de hoofdman hier een bijzonder woord, wat je letterlijk zou kunnen vertellen. U moet weten dat de taal van de Bijbel twee verschillende woorden heeft, of misschien nog wel meer, maar in ieder geval twee verschillende woorden voor waard, waardig. En het woord dat we hier voor ons hebben heeft de betekenis van voldoende, genoeg, toereikend. Wel, dat is wat de hoofdman dus zegt. Heere, ik ben niet genoeg, ik ben niet voldoende, ik ben niet toereikend. Wat bedoelt die man? Daar gaan we even in gedachten kijken. Nee, niet naar die hoofdman, maar naar die mensen die er op dat moment ook bij gestaan hebben. Matthäus vertelt ons dat niet, maar Lucas wel. Wie bedoel ik? De Joden uit Capernaum. De leidslieden uit Capernaum. Die zijn waarschijnlijk door deze hoofdman over 100 vooruitgestuurd. En ze wilden als het ware het verzoek van de hoofdman al aan de Heer Jezus overbrengen. En dat hebben ze ook gedaan. En dan zeggen ze erbij, u weet dat misschien wel. Dan zeggen ze erbij, Heere, helpt u hem maar, want hij is het waard. Want hij heeft zelf onze synagoge gebouwd en hij heeft het volk van Israël lief. Dat zeggen de mensen over deze man. Hij is het waard. Want hij heeft dit gedaan en hij heeft dat gedaan. En wat zegt die hoofdman over zichzelf? Heere, ik ben niet waardig. Ik ben niet genoeg, niet voldoende. Ja, vragen we vanmiddag aan die hoofdman. Maar heb je die tempel dan niet gebouwd? En heb je het volk van Israël dan niet lief? Ja, dat had hij wel. Maar gemeente, die hoofdman heeft verder leren kijken. Waar had hij dat vandaan? Die belijdenis, ik ben niet waardig. Calvijn die tekent bij onze tekst aan. De Heere heeft, voordat hij de knecht van de hoofdman zou gaan genezen, want dat zal straks gaan gebeuren, de hoofdman zelf genezen. En hoe heeft de Heere dat gedaan? Was hij ziek dan, die hoofdman? Nou ja, ziek op een bepaalde manier ziek. Geestelijk ziek. En wat voor ziekte had die man, kinderen? Die hoofdman was blind. Geestelijk blind. Zijn ogen zaten dicht. En hij had bij wijze van spreken een blinddoek voor. En hij zag niet wie hij zelf was. En hij zag ook niet wie God was. Maar God heeft hem opgezocht. En de Heere is gaan werken in zijn leven. En de Heere heeft zijn ogen geopend. Voor wie hij zelf was in zijn zonde en in zijn schuld. En voor wie God was in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. En toen die hoofdman dat ging zien door het licht van de Heilige Geest. Toen hij zag dat de Heere van ons niet vraagt dat we onze best doen. Dat we onze uiterste best doen. Maar dat de Heere van ons eist dat we volmaakt zijn. En dat we geen enkel gebod van hem één keer overtreden. Dat is de eis van Gods wet. En toen de hoofdman dat zag. En toen hij zag dat die wet voortkwam uit de hand van een heilige God. En toen die vervolgens een blik op zijn eigen leven sloeg. En op zijn eigen zondige hart sloeg. Toen ging hij het belijden. Heere. Met al die dingen die een ander goed vindt van me. Maar met al die dingen ben ik het niet waard. Ik ben niet voldoende. Ik haal het niet. De vraag is vanmiddag. Wat voor gedachten hebt u en heb jij over jezelf? Want de vragen die de Heer Jezus, om zo te zeggen, aan de hoofdman stelde, stelt de Heere vandaag door middel van de preek aan u, aan jou en aan mij, aan ons allemaal. Wat voor gedachten hebt u van uzelf? Valt het nog wel mee? Of bent u een aardig eind op weg? Of zegt u, ja, maar ik verschil dan toch wel heel wat van mijn klasgenoten of van mijn collega's die op zondag met God en met zijn geboden geen enkele rekening houden. En ik laat mijn plaats iedere zondag niet onbezet in de kerk. Of hebt u er iets van leren zien dat uw hart een bron is van wanbedrijven, van zonde? En dat u meelaats bent, om het maar met dat Bijbelse beeld te zeggen, meelaats bent van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Zondig, en dat is geen lot, dat is niet iets wat je overkomt. Ja, zo ben ik nu eenmaal, dat is schuld. Kijk, als de Heere je daaraan ontdekt, en daar wil de Heere heel bijzonder de prediking van de wet voor gebruiken. Daarom is het zo nodig dat zondagochtend de wet gelezen wordt. De Heere kan ook de woorden van de wet die voorgelezen worden bij je naar binnen doen slaan, zodat je het gaat zien: ik sta schuldig tegenover u, Heere. Maar het is ook nodig dat die wet gepreekt wordt, concreet uitgewerkt wordt, opdat we onszelf zouden leren kennen als zondaren, als schuldenaar tegenover God. Nee, niet om daarin te blijven, maar opdat we het in de schuld niet uit zouden houden. En opdat we het zouden gaan belijden wat die hoofdman zegt: Heere, ik ben het niet waard. Ik ben het zelfs niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar dat we dat andere dan ook gaan zeggen. Want de hoofdman geeft nog een tweede antwoord op die tweede vraag die de Heer Jezus stelt. Wat voor gedachten hebt u, ja, over uzelf, maar ook wat voor gedachten hebt u nu over mij? En moet u horen wat die hoofdman dan zegt. Dan gaat de hoofdman verder en dan zegt hij: maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Hoort u het? En hoor jij het? Wat voor een ontzaglijk grote verwachting die hoofdman heeft van de Heere. Die kan met niets van zichzelf aankomen: Heere, ik ben het niet waard. Maar voor u is het maar één woord. Eén woord van u en mijn knecht zal gezond worden. En de Heere vraagt het vanmiddag ook aan u. Wat voor gedachten hebt u nu van de Heere? Wel, gemeente, wanneer hebt u het voor het laatst gebeden? Wanneer heb jij het voor het laatst gebeden? Heere, spreek alleen een woord en mijn ziel zal leven. Stempelt dat uw gebed voordat u naar de kerk gaat? Of bid je nooit om een zegen voordat je naar de kerk gaat? Kijk eens wat die hoofdman vroeg. Alleen één woord. En dat is echt waar. Dat is echt waar wat die hoofdman hier zegt. Als de Heere één woord spreekt met majesteit, dan komt er leven, dan komt er gezondheid. En dat geldt geestelijk heel bijzonder. De Heere hoeft door middel van het woord van de preek maar één woord te spreken, en een dode zondaar komt tot leven. Wel, gemeente, als de Heer Jezus die hoofdman dat heeft horen zeggen, en dan komen we bij vers 10, het eerste vers van onze tekst, dan lezen we: Jezus nu dit horende. Dat is op zich al een wonder, hè, dat de Heer het gebed hoort, dat hij die man hoort vragen, dat hij het wil aanhoren. Daar kunnen we ook zo makkelijk over denken. We bidden wel even. Maar de Heere, hij is niet verplicht om naar ons gebed te luisteren. En als hij dan horen wil, en als hij zich in zijn woord bekend maakt, ook in onze tekst van vanmiddag, als de hoorder van het gebed, dan doet dat ook een appel op u en op jou. Dat je je nood aan de Heere bekend zou maken. En dat je straks, en dat is de diepe ernst, dat je straks niet voor de Heere staat en dat hij het tegen je zegt: ga weg van mij, want ik heb altijd mijn oor naar je toegebogen om je gebed te horen, maar ik heb je nooit horen bidden. Ja, misschien wel wat gewoonte worden, maar ik heb je nooit met je hart horen bidden. Maar als Jezus dit gehoord heeft, dan lezen we dat hij zich verwondert. Waarschijnlijk moeten we het ons zo voorstellen dat de Heer Jezus met een nadrukkelijke uitdrukking van verwondering naar die man heeft gekeken, of misschien ook een gebaar van verwondering heeft gemaakt om de omstanders, de mensen om hem heen, op die man te attenderen, de aandacht op hem te vestigen. En dan zegt de Heer Jezus het: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Wat is een groot geloof? Wat zou een groot geloof nou zijn? Laten we het nagaan vanuit onze tekst en vanuit de omgeving van de tekst. Dat is datgene wat we bij die hoofdman over 100 ontdekken. De belijdenis: Heere, ik ben het niet waardig. Maar spreek alleen een woord. Kleine gedachten over jezelf. Je eigen onwaardigheid inleven en ook voor de Heere belijden. En tegelijkertijd de Heere niet los kunnen laten. Alles van hem verwachten. En grote gedachten hebben van zijn spreken, van zijn macht en van zijn woord. Maar dat is wel een woord geweest wat scherp heeft geklonken voor de omstanders. Want wie waren dat? Wie waren die mensen die er om de hoofdman over 100 en de Heer Jezus en zijn discipelen heen gestaan hebben? Dat waren natuurlijk allemaal inwoners van Capernaum. Dat waren mensen die behoorden tot het volk van Israël. En nu zegt de Heer Jezus: ik heb in Israël zo groot geloof niet gevonden. Het zal toch wat zijn, gemeente, als de Heere dat vandaag ook moet zeggen tegen ons. Dat geloof wel gevonden hier of daar op de zendingsvelden, waar mensen misschien maar 1, 2 keer hebben gehoord van de boodschap van vrije genade. En die boodschap werd in geloof ontvangen. En wij, die iedere zondag in de kerk komen, dat is goed en dat is onze plicht en dat is een zegen. Maar zal de Heer het moeten zeggen: ik heb zelfs onder u zo groot geloof niet gevonden. Zo onderwijst de Heer Jezus allereerst met een voorbeeld. Maar ook met een belofte, want vers 11 vervolgt: doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. Diezelfde uitdrukking komen we in Lucas ook tegen en dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Velen zullen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Dat betekent dus alle windstreken, overal vandaan. De Heer Jezus, hij zegt, ze zullen komen overal vandaan. Ze zullen komen uit Azië. Ze zullen komen uit Noord- en Zuid-Amerika. Ze zullen komen uit Afrika. Ze zullen komen uit Europa. Ze zullen komen uit Nederland. Ze zullen komen uit Friesland. Velen zullen komen van oosten en westen. Hoe zullen ze komen? Wel net zoals die hoofdman over 100. In de belijdenis: Heere, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek alleen een woord. Velen zullen komen. De vraag is, gemeente, bent u? Ben jij al zo gekomen? En dat is een vraag die moeten we vanmiddag maar even op ons laten inwerken. Ben ik zo gekomen zoals die hoofdman over 100? En als ik nou niet gekomen ben, waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan ten diepste niet hier aan, dat mijn hart niet buigen wil? Dat ik hoogmoedig ben en dat ik niet wil komen tot die belijdenis, Heere, ik ben het niet waardig. En dat ik ook altijd weer de kleine gedachten heb van de Heere. En dat in mijn hart die overtuiging en dat geloof ook niet leeft. Heere, spreek alleen een woord en mijn ziel zal leven. Wat voor gedachten heb ik van mezelf en wat voor gedachten heb ik van God en van zijn woord? Velen zullen komen. Ach, zegt iemand, ik wou dat ik wist hoe ik komen moet. Gemeente, als dat echt nood is, want dat kun je ook makkelijk zeggen, maar als dat echt vanuit de nood van je leven gezegd wordt, ik weet niet hoe ik komen moet en zal ik ooit komen, want ik heb dit geleerd, ik moet er ook bij zijn, al kom ik helemaal achteraan, de laatste, de minste plaats is me genoeg, als ik er maar bij mag zijn. Als dat de verzuchting is van je hart, dan ligt er in de tekst van vanmiddag ook een pleitgrond. Want hoor eens wat de Heere zegt. Velen zullen komen. Daar ligt een ontzaglijke ruimte in. Velen zullen komen. En dan mag je vanmiddag of vanavond je knieën buigen en je handen vouwen en het de Heere zelf voorleggen. Dan mag je de Bijbel erbij pakken en je vinger bij de tekst leggen en zeggen, Heere, daar staat het. Velen zullen komen. Zou het dan voor mij ook kunnen? Zo mag u pleiten voor uzelf. Maar ook voor de mensen om u heen. Uw kinderen misschien wel of uw kleinkinderen over wie u zulke grote zorgen hebt. Als het gaat om hun geestelijk welzijn. Heere, daar staat het. Velen zullen komen. Bij u is ruimte. Mogen ze er ook bij zijn? Dat is een tekst om op te pleiten wanneer u ook bidt voor het evangelisatiewerk en het zendingswerk. Doet u dat? Dat is heel bijzonder ook een opdracht voor een kind van God. Want de Heere heeft het zijn kerk geleerd te bidden, uw koninkrijk komen. Heere, geef dat er velen zullen komen van oosten en westen en laat zo ook het evangelisatiewerk en het zendingswerk vrucht mogen dragen. Dat is een woord om op te pleiten, gemeente. Dat is niet een woord om op te rusten. Want er staat niet, allen zullen komen. Wie vanmiddag de kerk uitgaat met de gedachte, het zal met mij wel goed komen, want de Heere zegt dat er velen zullen komen, die bedriegt zichzelf. Het komt er heel persoonlijk op aan, dat u, dat jij komt. En dan vervolgt onze tekst, de Heer Jezus belooft, velen zullen komen en zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Wat betekenen die woorden? Wel, daar gebruikt de Heer Jezus het beeld van een feestmaaltijd die in het Oude Oosten gehouden werd, vaak 's avonds als het al donker geworden was. En buiten op de straten was het dan helemaal donker, maar binnen in de feestzaal daar brandden de lampen, de lantaarns en de fakkels. En de tafels waren gedekt en alles op die tafel sprak van overvloed en van zegen. Er was meer dan genoeg voor iedereen. En dan kwamen de gasten en al die gasten mochten één voor één aanzitten aan de tafel. En dat beeld dat gebruikt de Heer Jezus in onze tekst. Velen zullen aanzitten. Dat betekent dus velen zullen delen in de zegen, in de overvloed van het koninkrijk der hemelen. Als ik aan de jongeren vanmiddag zou vragen, wat betekent dat dus? Nou, dan zou je zeggen, dat zal dan betekenen dat velen de zegen, de eeuwige zegen van de Heer mogen ontvangen als ze ingaan in de hemel. Dat is misschien ook wel een betekenis van onze tekst, ja. En die uitdrukking, koninkrijk der hemelen, heeft toch nog een wat bredere betekenis. Want koninkrijk der hemelen, dat is ook daar, dat worden we vanuit de gelijkenissen gewaar, die de Heer Jezus daarover vertelt. Het koninkrijk der hemelen is daar, waar het evangelie van Gods genade gepredikt wordt. En als de Heer Jezus zegt, velen zullen komen en zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt hij om te beginnen dat. Velen zullen mogen delen in de zegen, in de overvloedige zegen die eruit gaat van de prediking van het woord van God. Is dat uw ervaring ook? Of jouw ervaring? Dat je wel eens in de kerk komt en dat je iets mag ontvangen, of misschien wel heel veel mag ontvangen, van de zegen van de Heer die er vanuit de prediking van het evangelie uitgaat. En dat je thuis komt en dat je met je man of vrouw op de bank zit en daar nog eens even over praat, en misschien bent u wel helemaal geen man of vrouw van veel woorden, maar dat u het in alle eenvoud zegt. En vanochtend of vanmiddag mocht ik aanzitten. Nee, het was geen bediening van het heilige avondmaal. En toch aanzitten. Veel ontvangen van de zegen en de overvloed van de Heere. En dan is vervolgens dat andere ook waar. Dat die uitdrukking van onze tekst in vers 11 ook ziet op de hemelse heerlijkheid. Laten we daar ook nog even een moment over nadenken. Wie komt? Wie komt in de belijdenis van eigen onwaardigheid en eigen schuld? En wie toch de Heere niet kan loslaten en wie het verwacht van hem en van zijn woord? En wie zo buigend komt, die zal uiteindelijk door de genade van de Heere ook mogen aanzitten in het koninkrijk der hemelen, waar geen rouw is en waar geen verdriet is, waar de Heere zelf alle tranen van de ogen afwist en waar de Heere volmaakt te kennen is, waar de zonde niet meer is en waar je verlost bent van je eigen hoogmoedige ik. Aanzitten in het koninkrijk der hemel. Gemeente, zou je er niet naar uitzien? Zou het je verlangen niet zijn? En als het het niet is, bid dat de Heere dat verlangen werkt in uw hart, in jouw hart. Want het komt er inderdaad wel op aan. Want de Heer Jezus als de hoogste profeet en leraar, hij verkondigde twee wegen. Hij wijst aan de ene kant op de hemelse heerlijkheid. Maar de Heere geeft tenslotte, en dat was onze derde gedachte, ook nog onderwijs met een waarschuwing, vers 12. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Er is niemand, gemeente, die zoveel gesproken heeft over de eeuwige rampzaligheid als Christus zelf. En als mensen u willen wijsmaken dat dit onderdeel van Gods woord in de prediking of in uw bezinning op Gods woord geen plaats mag hebben, dan is dat een leugen. Het is het woord van de Heere zelf. Hij wijst er vanuit een diepe bewogenheid en een diepe ernst telkens weer op. Het is van tweeën één. Of voor eeuwig behouden. En voor eeuwig gelukzalig. Of voor eeuwig verloren. Als dat verzwegen wordt, gemeente, dan dan is er ook sprake van valse profetie. En daarom laten we luisteren ook naar dit onderdeel van het onderwijs van de Heer Jezus. De kinderen des koninkrijks, wie bedoelt hij? Daarmee worden allereerst de Israëlieten uit de dagen van de Heer Jezus zelf bedoeld. De kinderen des koninkrijks, dat waren de mensen die in een kring om de Heer Jezus heen stonden. De mensen uit Capernaum. Dat waren de Joden met al hun voorrechten. En wat hadden ze niet een voorrechten? Ze waren apart gezet. Ze hadden de woorden van God toebetrouwd gekregen. Ze hadden het teken van de besnijdenis en ze hadden de belofte van God. En de Joden uit Capernaum hadden er een heel bijzonder voorrecht bij, want Christus leerde in hun straten en zat aan in hun huizen. Maar waar hebben al die voorrechten hen gebracht? En dan trekken we de lijn meteen maar even door. Kinderen des koninkrijks. Wie zijn dat vandaag? Wel, dat zijn gemiddeld genomen niet de mensen die op zondag in het voetbalstadion zitten. Maar dat zijn mensen met een gedoopt voorhoofd. Dat zijn mensen die naar de kerk gaan. Kinderen des koninkrijks, dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Dat zijn mensen met geestelijke voorrechten. Dat zijn mensen die Gods woord thuis op de tafel of op het nachtkastje hebben liggen. En die zondags naar de kerk gaan. Maar de vraag is, waar hebben al die voorrechten ons gebracht? Hebben ze ons gebracht op de plaats van de hoofdman? Hebben ze ons gebracht op de knieën? En op de plaats waar we het zijn gaan belijden, Heere, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen, maar spreek alleen een woord. Als ze ons daar niet gebracht hebben, als we nog altijd voor eigen rekening verder leven, dan zegt de Heer Jezus, dan komt het moment dat de kinderen des koninkrijks uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En daarmee grijpt de Heer Jezus nog even terug op het beeld dat hij zojuist ook gebruikte. Dat beeld van de feestzaal. Binnen alles licht en alles sprak van zegen en van overvloed. Maar buiten, hoe was het daar? Ja, dat lag eraan. Want er was bij de grote Joodse huizen een binnenplaats. Grotere Joodse huizen hadden een binnenplaats. En door de vensters viel vanuit de feestzaal vaak wat licht op die binnenplaats. En daar was het nog wat schemerig. Dat noemden de Joden de binnenste duisternis. Daar was nog wel iets van licht. Maar aan de andere kant van het huis, aan de voorkant, daar zaten de luiken hermetisch gesloten. Daar zat de deur in het slot. Daar viel geen straaltje licht van binnen naar buiten. Daar was het volslagen donker. Daar was de buitenste duisternis. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat is de plaats waar het licht van God en van zijn genade op geen enkele manier meer uitstraalt. En dat, gemeente, dat maakt de plaats van de eeuwige rampzaligheid ook werkelijk tot de hel. Dat God er niet meer is en dat er niets van God bemerkt wordt. Iets daarvan kunt u ook proeven in de woorden die de Heer Jezus zelf op de lippen genomen heeft toen hij aan het kruis hing. En toen het 3 uren lang volslagen donker was. Ja, dat was de buitenste duisternis. En de Heer Jezus, hij roept het uit: mijn God, waarom hebt ge me verlaten? waar God niet is. Waar God niet is, daar zal wening zijn, zegt de Heer Jezus dan. Daar zullen de mensen wenen. Daar zullen ze bitter huilen. O, daar zal het verdriet zijn. Een verdriet dat veel bitterder is en veel dieper is dan het meest aangrijpende verdriet dat er op aarde te vinden is. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat betekent, daar zullen de mensen knarsen met hun tanden als een uitdrukking van zelfverwijt. Had ik maar geluisterd naar de Heere en naar zijn liefelijke nodiging van het evangelie. Had ik maar geluisterd naar zijn woord in Gods huis. Had ik de Bijbel maar geopend en had ik maar gezocht. Had ik maar geklopt op de deur van het Koninkrijk der Hemelen. Had ik hem maar gezocht en had ik die zonde maar niet zo lief gehad. Had ik maar beleden, Heere, ik ben het niet waardig. En had ik maar verwacht, Heere, spreek alleen een woord. Had ik maar gebeden om dat werk van de Heere in mijn eigen hart. Tanden geknars. En het ergste, het is te laat. Dan is het te laat. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden, zegt de Heer Jezus. En daar zal zijn wening en knersing der tanden. Voor 1000 jaar? Nee, voor eeuwig. Dat is de aangrijpende boodschap die de Heer Jezus laat klinken. En die hij ons ook vanmiddag voorhoudt. Door middel van de prediking. Gemeente, hoe is het met u? Met jou heel persoonlijk. Bent u al gekomen? Want het is wel van 2-in-1. Of ik kom hulpeloos tot hem gevloden, me beroepend op zijn woord en pleitend de hand leggend op zijn woord. Of ik kom niet. En ik ga voor eeuwig verloren. Een derde weg is er niet. En daarom de vraag, bent u? Ben jij al gekomen? En als u het dan zegt, oh, hoe moet het in mijn leven? Hoe moet het, want ik kan mijn hart niet veranderen. Oh, maak ook dat aan de Heere bekend. De Heere wil dat een mens eerlijk wordt. En de Heere maakt een mens ook eerlijk. En als u die woorden, ik ben het niet waardig, als u die woorden, of als jij die woorden, niet van harte over je lippen kan krijgen, o, bid de Heere dan of je het mag leren wat het is. En als je die woorden spreekt, alleen een woord en mijn ziel zal leven, als je die woorden niet van harte over je lippen kan krijgen, omdat je ten diepste helemaal niet gelooft. Een van de oudvaders heeft gezegd, als u niet met geloof tot God kan gaan, ga dan om geloof tot God. Maar ga tot hem, zoek hem, dat is de boodschap. En als de Heer het u dan voorhoudt, en dat zou kunnen, in een weg van beproeving, als hij het u voorhoudt en als hij zegt, zal ik komen? En hem genezen? En u genezen? O gemeente, zeg het dan maar. Heere, ik ben het niet waard. Maar spreek alleen een woord. En dan zult u ontdekken. Op de tijd van de Heere, ja dat wel. Maar dan zult u het ontdekken. Dat onder die beproevende woord de krachtige verzekering van de Heere ligt. Ik zal komen en ik zal hem genezen. En daar weer klinkt iets in van de bereidwilligheid van de Heer Jezus. Ik kom om uw wil te doen. En omdat hij gekomen is, daarom zullen er velen komen. U ook, jij ook. Amen.